Ik mag u allen hartelijk welkom heten op deze bezinningsuur die we met elkaar mogen houden als voorbereiding naar zondag. Wat voor velen natuurlijk heel bijzonder mag zijn, omdat het al ruim een jaar geleden is dat het avondmaal bediend kon worden in het midden van de gemeente. Maar nu gaan we met elkaar toch richting de zondag deze beleving weer opnieuw meemaken, zo de Heer het ons geeft. En in dit bezinningsuur voor de viering van het sacrament van het heilig avondmaal willen we samen, en dat wordt gespeeld, en hier kunnen wij meezingen, maar met Psalm 42, het derde en ook het vijfde vers. Daarmee willen we inzetten deze avond, Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt gu neder, waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoekens hoogsten lof uw lust. En ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Het derde en ook het vijfde vers van Psalm 42. Laten we ons samen bidden dat de Heere ons zijn zegen deze avond wil geven. Heere, als zo de woorden verklonken zijn, maar de Heere zal uitkomst geven, daar mogen we ook deze avond al bij bepaald worden, dat het weer mogelijk gedacht wordt en uitgevoerd gaat worden, zo u ons dat geeft, dat het sacrament van het heilig avondmaal weer opnieuw in het midden van de gemeente, te midden van alle omstandigheden, toch nog weer bediend mag gaan worden. En daartoe hebben we deze avond een uur met elkaar om daarover onze gedachten te laten leiden naar de kennis van uw woord en getuigenis. En daarom bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Want die is het die ons daartoe voorbereidt en het woord met kracht in ons leven wil bedienen. Hier is zodat we uit mogen zien naar dat wat zondagmiddag in het midden van de gemeente aangericht mag worden, hoewel het misschien anders zal zijn als dat we dat zo gewoon zijn, maar toch dat we op mogen zien tot u. Dat u daarin ook de middelen wilt aanreiken en wilt geven, ook vanavond voor, via de techniek die verzorgd wordt, via het orgelspel, maar ook in het spreken en in het luisteren, dat wij hierin en thuis met ons verbonden mogen ervaren wat de Geest ook vanavond tot ons heeft te zeggen. Als we uw woord openen, als we een klein gedeelte van de geloofsbelijdenis met elkaar willen overdenken, Heer, geef dan goede gedachten om uit te spreken, maar ook dat het ontvangen mag worden in uw naam en door uw getuigenis. Geef ons zo in alles, in afhankelijkheid, de volheid van uw genade. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar een gedeelte uit het woord. En ik wil vanavond in het bijzonder stilstaan in deze overdenking bij het eerste gedeelte van artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een klein gedeelte, het is een heel lang artikel, maar we nemen een klein gedeelte daarvan het allereerste begin. Maar we lezen eerst Johannes 6, vers 28 tot en met vers 40. We lezen daar Johannes 6, vers 28. Zij zeiden dan tot hem, tot Jezus, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven, wat werkt gij? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel neerdaalt en die de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die den Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Tot zover gedeelte uit Gods woord. En dan het eerste gedeelte van artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar geschreven staat en waar we belijden. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker, Jezus Christus, het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Als u dit artikel voor u zou nemen, dan ziet u dat het een heel lang artikel is, wat helemaal handelt over het heilig avondmaal. En aan het einde van dit artikel staat dat we ons vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben, om hun dus in die belijdenis na te mogen spreken. In het hele artikel en ook het voorgaande, wat handelt over de doop, daar gaat het uiteindelijk om Christus alleen. Om wie zou het anders gaan? Want hij alleen heeft de woorden van het eeuwige leven. Maar wonderlijk dat we het ook andersom mogen zeggen, dat het Christus gaat om ons. In het sacrament gaat het om hem, maar in hem gaat het om ons. Is dat niet een heerlijke gedachte en een kostbare werkelijkheid? Daar waar wij zijn dood verkondigen, daar waar wij mogen proeven en smaken dat de Heere goed is, daar waar wij tot zijn eer toetreden, tot zijn tafel en zijn spijzen tot ons mogen nemen, tot zijn gedachtenis. Daar betoont hij zich geestelijk als de weldoener, als de gever van al die weldaden. Maar het is wel een geheimenis. Artikel 35 draagt daarom ook de sporen van deze onverklaarbare geheimenis. Het avondmaal is zozeer geheimenis dat het ook veel eer te genieten is en te gebruiken dan te doorgronden of te ontleden. Met name de diepste kern van het avondmaal. En dat is de tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal. Aanwezigheid van hem onder en in de tekenen van brood en wijn. Dat laat zich niet uitzeggen, dat laat zich ook niet uitleggen. De kerkvaders en de reformatoren zeggen op dit punt bijna allemaal hetzelfde en schrijven dan: dit laat zich meer beleven dan begrijpen. Calvijn heeft er vele diepzinnige woorden aan gewijd, maar dan eindigt hij en zegt: ja, met al onze woorden kunnen we het niet uitzeggen hoe dit kan. Dat Christus zelf niet zomaar een gedachte is, maar zelf tegenwoordig. Niet naar zijn lichaam, want dat is in de hemel, maar naar zijn geest is hij tegenwoordig. En dan zegt dit artikel zo heel diep: zoals wij alle dingen van de Heilige Geest niet kunnen begrijpen. Weet u wat het is om door de Heilige Geest bijvoorbeeld wederom geboren te worden? Weet u wat het is om door de Heilige Geest tot het geloof gebracht te worden? Om de Heer Jezus Christus te leren omhelzen, hoe dat werkt, hoe dat tot stand brengt in ons leven? De Heilige Geest gaat onze perken van ons menselijk verstand zeer verre te buiten en te boven. Dit laat zich niet uitleggen, maar we kunnen dit genieten. We kunnen dit proeven en smaken en daarna kunnen we er ook van getuigen. Wie zal nu onder woorden kunnen brengen en voor het verstand doorzichtig kunnen maken wat het nu precies inhoudt? En hoe het eraan toe gaat dat wij het lichaam en bloed van Christus zelf eten en drinken. De Heer Jezus zelf heeft daarvan ook geen uitleg gegeven. Hij heeft het ook niet toegelicht bij de instelling van het heilige avondmaal. Hij heeft alleen uitgesproken en weet u wat ook? Hij heeft ook uitgedeeld. De evangelisten, de kerkvaders, de reformatoren hebben het allemaal moeten bekennen. Het gaat ons verstand te boven. En dit artikel zegt het ook letterlijk, het is voor ons onbegrijpelijk. Maar daarom niet minder waar of minder werkelijk. Want ook dingen die je niet begrijpt zijn daarom wel waar en werkelijk. En dingen die je niet begrijpt zijn daarom wel merkbaar. En je kunt het proeven, je kunt het tasten, je kunt opmerken en gevoelen. God is groot en hoog verheven en wij begrijpen hem niet. Dat wil zeggen, wij kunnen hem niet houden binnen de perken van ons menselijk denken of verstand. Maar daarom is het wel merkbaar. Hij is niet de grote afwezige waar je nooit iets van ervaart of proeft of smaakt, maar hij is tegenwoordig. Hij is erbij. Hij is in het sacrament aanwezig door zijn woord en door zijn geest. Het gaat daarom ook niet alleen om de uiterlijke tekenen van brood en wijn. Want bij de bediening wordt gezegd, zo laat ons dan met onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen tot hem die alzo daar zit, waar Jezus Christus is. Het is als met de ladder van bij vader Jacob. Daar wordt van boven naar beneden gedaald en van beneden naar boven. En daar is de ontmoeting. Hij is de gastheer. Hij is het die dient. Hij is het die zegent en die vertroost, die bemoedigt en kracht geeft. En wij ontmoeten hem door onze harten opwaarts te heffen. In getuigenis om aan zijn voeten te zitten en brood en wijn uit zijn hand te mogen ontvangen. In de eerste plaats is Christus ontmoet in het avondmaal en als ons voedsel. Het artikel begint met Christus aan te wijzen als ons voedsel. Dat heet daarom ook avondmaal. Ieder mens heeft immers voedsel nodig op zijn tijd, want wie niet eet, die sterft zonder twijfel. Er is niemand die zonder eten op de lange duur in leven kan blijven. Dit simpele beeld, door iedereen te begrijpen, dat wijst ons aan dat we volkomen afhankelijk op deze wereld van voedsel moeten voorzien worden. En hoewel de mens gerezen is op de toppen van wijsheid en kennis, maar we zijn wel, als hele wereld, alle mensen, zijn afhankelijk van voedsel. Totaal afhankelijk. En dat zou de totale mensheid toch ook wel eens wat bescheidener mogen maken, want wij denken dat alles maakbaar is. Maar voedsel kunnen wij ten ene male niet maken als er geen groei en bloei in de hele schepping zou zijn. Iedere maaltijd herinnert ons, als we het maar willen zien, aan onze broosheid. We hebben middelen nodig die ons moeten onderhouden. En daarom bidden we ook altijd om de zegen die de Heere aan het voedsel wil geven. Volkomen afhankelijk, want wij zijn sterfelijke mensen. En als we dan eten, dan mogen we goed bedenken dat we dit echt nodig hebben om in leven te kunnen blijven. En van die gave van de Heere, daarin komt zijn onderhouding van de gehele wereld openbaar. Anders sterft immers alle lichamelijke leven. Heel onze verbeelding loopt eigenlijk stuk op deze eenvoudige overweging. Als ik geen voedsel binnenkrijg, dan zal ik sterven. Zo is het lichamelijk. puur afhankelijk, maar zo is het nu ook geestelijk verstaan vanuit het woord van God. Want niet alleen die uitwendige lichamelijke mens heeft voeding nodig, maar ook de geestelijke, de inwendige mens. Brood voor het hart kan hij niet missen. Zoals ons lichaam niet zonder brood kan, zo kan het geloof net zo min zonder dat hemelse brood wat neergedaald is en die de wereld het leven geeft. En ook het geestelijke mag hierin als voedsel aangemerkt worden. Niet afhankelijk, zelfs niet van onze honger, zelfs niet afhankelijk van onze dorst. Want de Heere weet dat we dat nodig hebben en dat we niet kunnen missen. En daarom, hij komt tot ons en hij roept daartoe en hij zegt het. Het is wel heel erg. Als we dus bij onszelf ook opmerken en moeten bekennen dat we zo weinig honger en soms zo weinig dorst naar het woord en naar Christus hebben. Maar het is er niet afhankelijk van. Het is niet met allerlei voorwaarden omkleed. Voedsel hebben we nodig, dat kunnen we allemaal beamen. Wie eenmaal wedergeboren is, zegt artikel 35, wie opgewekt is uit die doodslaap of uit de slaap van de geruste, wie dat nieuwe leven deelachtig is geworden, die van nieuws geboren is, hetwelk de Heere doet in mij, zonder mij, hetwelk hij doet door zijn geest en door zijn woord. Want gij die wederom geboren zijt door het onvergankelijke zaad van het woord, zegt apostel Petrus, gij zijt het die nu hongert en die nu dorst naar de volheid en naar de volkomenheid. En dat is het doorslaggevende kenmerk van alle die wederom geboren zijn. Dat ze het woord van God lief hebben gekregen. En dat dat hun eten en hun drinken is geworden. Ik weet dat velen zouden schromen om te zeggen dat ze wederom geboren zijn. Maar als je ze vraagt, hebt u of jij het woord van God lief gekregen? Wil je graag aan de voeten van de Heer Jezus verkeren, zoals een Maria dat deed, om de woorden uit zijn mond in te drinken? Zou je zo'n plaats telkens weer willen innemen? En dan kunnen ze het niet ontkennen, dat dat hun verlangen is, om telkens weer als uit zijn mond, druppelsgewijs, die woorden van getuigenis en die liefdeopenbaring van hem te ervaren, mijn hart en ziel, want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. Dat woord kunnen ze dan niet meer missen. En dat is nu het kenmerk van de wedergeboren mens. En na de levendmaking die de Heilige Geest teweeg brengt in ons hart en leven, komt er een honger naar het levende, krachtige, de vaste spijzen en die fontein die altijd water uitgeeft, het brood voor het hart. Calvijn zegt daarbij, als wij niets geestelijk hebben in ons, dan hebben we ook totaal geen honger. Dan kunnen we wel naar de uiterlijke dingen meedoen en daarnaar staan, maar uiteindelijk dan is er innerlijk, diep innerlijk, geen enkele behoefte om daarvan te nemen en daardoor te kunnen leven. Want voor de wedergeboorte is er ook geen enkel geestelijk leven. Dan liggen we nog in de dood. En bij een dode, daar gaan we geen brood en water bij zetten. Daar gaan we ook geen brood en water aanreiken. Dat is onzin, zeggen we dan. Maar geestelijk is dat natuurlijk ook zo. Voor de levendmakende genade die de Heilige Geest door prediking van het woord in ons hart werkt, is er ook geen behoefte. Dan zegt het woord en de belijdenis, dan Dan zijn we verduisterd van verstand. Dan hebben we een gesloten hart. En dan hebben we een onwil om God te kennen en te dienen. Dan stoot alles af. En de Dordtse leerregels, die noemen het dan de wedergeboorte. Die vernieuwing, dat opstaan uit de dood. Die nieuwe schepping, dat nieuwe hart wat we ontvangen. En daarin komt het werk van God de Vader openbaar. Want als we dan luisteren naar de belijdenis die Petrus op dat moment uitspreekt, als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan krijgt hij allerlei antwoorden en dan zegt hij, en dan keert hij zich tot de discipelkring en zegt hij, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt die prachtige belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de gezalfde Gods. Gij zijt de Zoon van God. En dan zegt de Heer Jezus Petrus, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Dat is niet opgekomen uit jouw gedachten. Dat is niet opgekomen uit jouw werk of wat dan ook. Maar dat is nu het werk van mijn Vader in de hemel. Die heeft jou dat geopenbaard. Niet door vlees, nog door kracht, nog door iets anders. Maar dat is nou het innerlijk werk wat mijn Vader doet en gedaan heeft in jou. In jou. Zo nu werkt God in ons, zonder onze tussenkomst, zonder onze medewerking. Maar hij werkt dat naar zijn getuigenis. Hij werkt dat naar zijn belofte. Want dit is wat God doet in ons, zonder ons. En daar hebben we een belofte voor. Daar wijst ook dat formulier bij. Daar is een belofte bij. Want het heeft gehandeld, het voorgaande hoofdstuk van artikel 34, dat handelt over de doop. En dan spreekt het uit dat het tijdens de doop is het werk van de Heilige Geest aangewezen en aangeprezen. Want we zijn gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En wat betekent dat? Dat de Heilige Geest mij verzekeren zal, dat hij in mij wil komen wonen. En wat is de inwoning van de Heilige Geest? Dat is niets anders dan de wedergeboorte, dan de vernieuwing, dan de herschepping, dan uit de dood opgewekt worden tot het leven. Het is Gods heilige wil dat wij alle komen tot de kennis der waarheid. En wat doet dan die Heilige Geest als die dan de belofte die toegezegd is gaat toepassen in ons hart en leven? Wat doet hij dan? Dan gaat hij ons verstand verlichten, want we hebben geen verstand van God nog van goddelijke zaken. We kunnen wel allerlei kennis vergaderen, maar de catechisme zegt, maar wat is dan een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten nog kennis, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest in onze harten werkt. De Heilige Geest werkt dat in onze harten. En hij gaat het hart wat gesloten is, gaat hij openen. En de onwil die in ons is, ons totale zijn, een onwil, die gaat hij ombuigen, zodat wij gaan willen wat God wil. En wat wil de Heer dan van u en van mij, van hun ieder, die het evangelie hoort, dat wij komen tot de kennis der waarheid. Dat wil hij. Hij wil dat. En dat staat soms haaks op ons denken, op ons getuigenis. Ombuigen, zodat wat we tegenstaan, dat wordt nu meegebogen. En we gaan willen wat hij wil. Hij wil dat ik zalig word. En ik ben daar een vijand van, vanuit mijn natuurlijke geboorte. Wat een wonder dan, dat dat omgezet wordt en omgewerkt wordt door zijn genade en ontferming. En dan kan het toch eigenlijk niet anders als je dat over gaat overdenken. En waar je dat in de woord en in de schriften gaat herkennen, dat het ook bij jezelf zover gebracht is. Dat wonder, dan ga je zingen met Elisabeth. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. En dan ga je meezingen met Maria. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blijden Heer, mijn zaligmaker roemen. Maar nu vraagt iemand, maar hoe kun je dan wederom geboren worden? Die mogelijkheid is toch niet bij ons? Maar het is wel Gods mogelijkheid. Hij roept de dingen alsof ze waren. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Geen vlees en bloed. Maar het is het werk van mijn Vader. En Hij werkt tot nu toe. En ik werk ook. Heeft de Heer Jezus aan zijn discipelkring in het bijzonder toch gedaan. Hij heeft de gave van al wat ons ontbreekt, de gave heeft Hij verworven als een erfenis om uit te delen tot onze troost, tot onze bemoediging, tot onze hoop en verwachting dat Hij het geeft. En dan niet op grond van wie en wat, nee, omdat het genade voor genade betekent. En Hij verwerft dat niet voor zichzelf, maar om uit te delen tot onze troost. En wanneer mag die erfenis uitgedeeld worden? Dat weet u. Wanneer mag een erfenis geopend worden? Een testament? Wanneer mag dat opengaan? Bij het leven van de testament maken? Nee. Tijdens zijn leven mag het testament niet opengemaakt worden. Maar bij zijn sterven. Waar de dood van de testamentmaker dat vervult, daar mag het testament en de goederen mogen uitgedeeld worden. Nou, hoor, het mag uitgedeeld worden. En dan in de tekenen van brood en wijn zien wij de volkomen erfenis van Christus oplichten, zodat wij op allerlei wijze door de schriften daarbij bepaald worden. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden wendt. En wat is dan de werking van dit sacrament? Wat is dan de werking van het sacrament van het heilig avondmaal voor dat geestelijke, verborgen leven met de Heer Jezus Christus? In het begin, de apostelen hebben er getuigenis van gegeven, maar Calvijn en de reformatoren, ze hebben gezegd, maar dit gaat ons begrip te boven. Wat gebeurt er nu? Door zo'n klein stukje brood en zo'n klein slokje wijn, wat we aangereikt krijgen in de naam van Christus, maar wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er een geestelijk getuigenis. Dat we daardoorheen versterkt worden, maar het heeft eigenlijk zo weinig te betekenen. En dat zou daar dan kracht... Nee, dat begrijp je wel. Dat die kracht zit niet in de getuigenis van dat stukje brood of dat slokje wijn. Maar die getuigenis is omdat Hij de gastheer is en omdat Hij ons dient. Zo is het zeker, ongetwijfeld, dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft aanbevolen. Zo werkt Hij dan in ons, al wat Hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Nu citeer ik enkele regels, dus uit dat vervolgartikel van artikel 35. Zo werkt Hij dan in ons, al wat Hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Brood en wijn. Hoewel de wijze dat dit tot versterking en tot bekrachtiging van zijn genade en ontferming is, dat gaat ons verstand te boven. Dat is voor ons onbegrijpelijk. Gelijk de werking van de Heilige Geest voor ons ook een verborgenheid is. Dat is het werk van mijn Vader, zegt de Heer Jezus tot Petrus. Petrus, en dat krijg je nooit onder woorden. Dat kun je nooit helemaal uitleggen. Maar het gebeurt. En je mag daarbij getuigenis hebben. Een duidelijke werking van de Heilige Geest. Die door de bediening van het evangelie in mij het geloof werkt. En door die innige werking bij het gebruik van het sacrament het geloof ook versterkt. Dat is die heilige werking van de Heilige Geest. Dus niet dat brood, niet de wijn, maar de innerlijke werking van de Heilige Geest. En vanuit die gastheer die zijn erfenis uitdeelt tot versterking van ons leven. Een geestelijk gebeuren. Het is toch ook een geestelijk gebeuren als we tot geloof worden gebracht. Het is toch ook een geestelijk gebeuren als de wedergeboorte in ons wordt gewerkt. Wat God doet in ons, zonder ons. En waarin de Heilige Geest uit die volheid van Christus mag nemen. En het ons laat horen en het indraagt via onze oren tot in de diepte van ons hart. Dat is toch een geestelijke werking die wij niet onder woorden kunnen brengen. Maar je ervaart het wel. Je bent er wel bij betrokken. Want de Geest werkt niet als in stokken en blokken. Maar je proeft het, je smaakt het. Maar je weet het niet allemaal op een rijtje te zetten. Maar je laat het mag over je heen komen. En je mag je verwonderen dat Hij dit aan jou, aan mij, dan ook geeft. Want het avondmaal dat voedt, dat sterkt, dat verkwikt, dat vertroost. Ook troosteloze zielen. Wat heeft dan de samensteller van dit geloofsartikel ook zelf verstaan, Guido de Bray, dat weet u. Wat heeft hij hierin van ook gekend? En voor hem kreeg dit betekenis dat hij zichzelf arm wist voor God. Dat hij zichzelf ellendig wist in zichzelf en dat hij in Christus nu al die heilsgoederen mocht ontdekken als een volkomen erfenis en die uitgedeeld werd van keer op keer, van avondmaal tot avondmaal, van prediking tot prediking, stukje brood, slokje wijn, wordt getoond en het verzegelt, de innerlijke werking van de Heilige Geest. Want mij geschiede naar uw woord. Mijn ziel maakt groot de Heere. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En brood en wijn worden niet alleen uitgestald op tafel, aangewezen als teken en zegel, maar Jezus voegt eraan iets aan toe. Wat voegt hij eraan toe? Doe dit! Dit is mijn lichaam, wat voor u gebroken is. Dit is mijn bloed, wat voor u vergoten is. Dus niet alleen de tekenen, niet bij de uiterlijke tekenen alleen blijven hangen, maar onze hart op waar Christus is. En die dit gezegd heeft, doe dit. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, wat voor u vergoten wordt. Want zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor, hoort het, als door een gewisse gedachtenis en pand, ontwijfelbaar pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen. Daar hebt u de maaltijd. Avondmaaltijd. Even zeker als in ieder dit brood voor zijn ogen gebroken ziet worden en deze beker ziet ingeschonken worden, daar is mijn gedachtenis tot een waarachtigheid. En waar u het brood ontvangt en proeft, en waar u de wijn aangereikt krijgt en ook proeft, zo gewis en waarachtig kunt u
op aan van mijn liefde en mijn getuigenis. Dat is werkelijk mijn gekruisigd lichaam en mijn vergoten bloed. Niet omdat het transcendeert, niet omdat het veranderd wordt, maar het is geestelijk te verstaan. Want u proeft het met uw mond, u proeft het in uw hart. Ten slotte, het avondmaal staat niet op zichzelf. En kunnen we en mogen we niet als een kroon op het geloofsleven beschouwen. Er zijn mensen die vinden toch, ja, het avondmaal, dat is toch wel een bekroning dat je toch echt wel een gelovige bent. Maar is dat zo? We begrijpen wel dat het hoog gezet, ingezet wordt, maar het is erbij gegeven, erbij. Waarbij? Bij het woord. Bij de getuigenis die uit Gods mond is uitgegaan. Want daarin is geest en leven. En erbij gegeven, dat is tot versterking van dat wat gewerkt wordt door het woord. Dat is tot bevestiging van wat we gehoord hebben door de prediking. Dat wordt door het avondmaal bevestigd, betekend en verzegeld. Maar niet als een bekroning op dat het hoger staat dan het woord van God wat ons bekend wordt gemaakt. Het is dus niet in die zin, als je maar zo ver kan komen dat je tot het avondmaal komt, dan is toch je geloof bekroond. Zo is het niet. Zo is het niet. Maar het geloof is niet door aanschouwen. Het geloof is door het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Daar is het in beginsel. Dat is de alfa en dat is de voortgang. En daarbij, als een extra, Calvijn zegt, omdat wij zo vaak aan het dwalen zijn en zo vaak heen en weer geslingerd worden, daarom heeft de Heere dat nog als een extra erbij willen geven, opdat we niet alleen horen, maar ook kunnen zien dat zijn woord waarachtig is. Het sacrament onderstreept dus het woord van onze God. En dat wil artikel 35 ons wel even zeggen. Het beweegt ons tot de vurige liefde jegens God en onze naaste. En dan niet alleen met woorden, maar dat we dat dan ook aan onze naaste bewijzen. Aan elkander bewijzen. Met de daden van ons leven. Onzeker in coronatijd. Zeker in tijden dat het kerkelijk leven zo geblokkeerd wordt. En we elkaar zo weinig zien en weinig kunnen spreken. Maar de rechtviering van het heilige avondmaal wekt en versterkt de liefde tot God. En waar de liefde tot God ons hart vervult, daar is ook de liefde tot onze naaste. Dat werkt en versterkt net zo. Allereerst tot hem, tot de Heer Jezus Christus, maar ook naar onze naaste toe. En dan zien wij avondmaalgangers onderling, ootmoedig, eerbiedig, Christusgedachtig, dankzeggend, beleidend, zichzelf beproevende. Want die roemt, die roemen in de Heere. En vurige liefde mag dan als een leesbare brief worden uitgedragen, omdat Hij onze harten vervult, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En wij Hem mogen lief hebben en in het vervolg daarvan ook onze naaste. Want wij zijn vreemdelingen op deze aarde. Daarom wandelen we ook niet naar het schema van deze wereld. Maar onze wandel is in de hemelen. Daar waar Christus is. Van waaruit wij ook onze zaligmaker mogen verwachten. Jezus, de Christus, die zijn grote werken in het leven hier en nu tentoonstelt. En dat ook bevestigt en versterkt. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere. Om daar met die grote scharen die niemand tellen kan het avondmaal te vieren. Rondom het lam, rondom zijn troon. En daar staat hij als het lam, staande als geslacht, zegt Johannes in Openbaringen. En tegelijkertijd, hij is de leeuw uit Juda's stam, die mij en vele anderen in zijn beide doorboorde handen heeft gegraveerd. En niemand zal ze daaruit kunnen rukken. Daarom goden zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave in Jezus Christus, mijn zaligmaker. Amen. We willen nu met elkaar zingen uit de lofzang van Maria en daarvan het eerste en ook het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Het eerste en ook het derde vers van de lofzang van Maria. Laat ons samen de Heere danken. Heere, wat zullen wij tot al deze dingen zeggen? Wat niet onder woorden is te brengen, wat alleen maar geproefd en gesmaakt kan worden. En waar onze woorden tekort schieten, waar onze gedachten niet kunnen peilen. Maar u hebt gedachten. van vrede. Uw gedachten zijn hoger dan al onze gedachten. En uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Want onze wegen die voerden van u af. Maar uw weg, uw waarheid, het leven, dat is in hem geopenbaard. Die u van uw hart gescheurd heeft. En wiens lichaam is gebroken. En wiens bloed is vergoten. Waarvan we deze laatste weken toch ook telkens weer in de prediking bij bepaald zijn geworden bij het Lam Gods. Die de zonde der gehele wereld heeft weggedragen. Door die eenmalige offerande, heren. Waardoor dat offer van een oneindige waarde en een oneindige kracht is. En daarvan mogen wij getuigenis hebben. Want dat wordt zondag ons voorgesteld en betoond. Ik voor u, daar gij anders. En anders, heren, dat durven we niet aan te denken. Anders. Maar dat we daarbij bepaald mogen worden. En dat u ons zo bij de hand neemt. En vele dingen zijn vanavond gezegd. En misschien gaan ze te hoog. Misschien te ver. Hoe dat het ook is. Maar we kunnen het naspeuren. We kunnen het nalezen. We kunnen het overdenken. En bovenal. Dat u ons aan uw voeten vindt. Want u spreekt altijd. U bent erbij betrokken. En u weet wat in onze harten leeft. Gij doorgrondt alle dingen. En zou u dan niet weten waar we mee worstelen? Zou u niet weten waar we aangevallen worden? Zou u niet weten wat voor ons dan zo onbegrijpelijk is? En waar we niet bij kunnen? Maar dat we ons leren overgeven aan hem die daar zegt, doe dat tot mijn getuigenis, tot mijn gedachtenis. En wil zo een ieder in de hele gemeente dan ook voorbereiding geven op dat zondag het wonder als uit uw hand ontvangen mag worden na zo'n lange tijd. Heren, velen die hebben er naar uitgezien, een begeerte in zich dragend. En nu hebt u zodanig toch ook weer opnieuw de gelegenheid gaat u geven, zodat we ook toe mogen treden tot dat grote, dat heerlijke, dat rijke, wat Christus bereid heeft, al degenen die hem mogen liefhebben. En wil zo in alles onze leidsman zijn en de voleinder van ons geloof, omdat het versterkt en bemoedigd, bekrachtigd mag worden in het midden van de gemeente en dat we bovenal de liefde tot u mogen ervaren. Vanwege uw woord en getuigenis. Vanwege het sacrament. Maar ook onze naasten daarin toch ook de liefde mogen laten zien. Die wij van u hebben ontvangen. Om te delen. Om uit te delen. En anderen aan te sporen. En om ook tot hem uit te laten gaan. Gedenk ons zo, geef ook een goede voorbereiding voor de dienst van zondag. Geef ook een goede voorbereiding voor alle die daartoe inzet moeten tonen. In het spreken, in het bedienen, de kerkenraad, de diakenen, de ouderlingen, de kerkvoogdij, de organisten, de kosteres, de techniek. Heren, dat alles in goede orde voorbereid mag worden. En dat onze verwachting dan ook op u gericht mag zijn. En dat u ons overweldigt met uw genadegave. En klein maakt voor uw heilig aangezicht. Ik wil daartoe ook alles geven. Ook van vanavond. Neem weg wat niet was naar uw heilige wil. Maar zegen ons. En doe ons uw heilstem horen, nu en al de dagen van ons leven. Heren, wij danken u voor uw grote gave die u betoond hebt in de Heere Jezus Christus. Hoor en verhoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Nog een goede voorbereiding, een fijne avond nog en een gezegende zondag.